Hey, welkom bij What's On Your Mind. Amy van de Putten. Wie? Amy? Fast Forward Amy is ze misschien beter in bekend. En zegt die naam u iets? Sommigen noemen haar de Bentley van de business coaches in België. Fantastische madame, echt waar. Het is al heel lang dat we iets probeerden in te plannen. Ik denk zelfs over een jaar. En het is eindelijk gelukt om elkaar te kunnen spreken. Het is een uur geworden vol fantastische inzichten die zij gekregen heeft door gans haar carrière en gans haar leven. Geniet van Fast Forward Amy. En by the way, het zou wel een keer kunnen zijn dat er zelfs nog een deel 2 komt. Geniet ervan. Bye bye!
Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen.
Kijk eens aan. Dag Amy, again.
Dag Peter. Blij dat ik hier mag zijn. Goedemorgen, middag.
Ja, goedemorgen, middag. Nu, waar gaan we beginnen? Ik ga eens beginnen met een heel simpele vraag. Jouw naam, Fast Forward Amy, van wat komt dat eigenlijk? Is dat nog vanuit je sportfitcoachperiode?
Ja, ik heb die naam eigenlijk bedacht of medebedacht in de tijd dat ik nog fitnesscoaching deed. Maar wat er eigenlijk is gebeurd, is dat mijn toenmalige vriend, die was toen mee aan het nadenken over mijn naam. En ja, je begint dan vanzelf, zeker als eenmanszaak, in het begin begint je mee... Ja, wat zou je tof kunnen doen met je eigen naam? Of... Van alles en nog wat van brol, eigenlijk. En toen dacht ik, goh, nee, het is eigenlijk toch beter om echt te gaan kijken naar de essentie van waar we het over hebben. We willen mensen vooruit helpen gaan. We willen mensen shortcuts geven, zodat ze niet zelf alles helemaal opnieuw moeten gaan bedenken. En vandaar, op een gegeven moment, Fast Forward bedacht. Maar de kicker was toen... Dat dat natuurlijk al bezet was. Want ja, Fast Forward is gewoon een Engels woord. Mm. En dan hebben we daar mijn naam achter geplakt. En dat klonk... Oké, goed. En dat is eigenlijk al heel grappig, want meestal denk je bij een naam of bij een branding van amai, dat moet echt perfect zijn. Nu, ik vond dat helemaal niet perfect, maar dat leek wel goed te blijven hangen. En nu is het zodanig ver gekomen dat ik, wanneer ik op straat wandel of ik kom iemand tegen, dan zeggen ze, ah, Fast Forward Amy. Dus ze denken eerst aan Fast Forward en dan pas weten ze wat mijn voornaam is. Dus ik denk dat dat goed gewerkt heeft.
Ja, want ik denk dat er heel weinig mensen je familienaam echt kennen. Nu, je hebt er wel iets aangehaald. Perfectie. Is dat een beetje een thema voor jou?
Ah, dat is een heel groot thema. Ik heb mokken zelf gemaakt en daar staat op Perfectly Imperfect. Ik zal je zo eens een mok sturen. En dat is eigenlijk... ik zei vroeger altijd van, ik ben een recovering perfectionist. Maar ondertussen... Mm. Eigenlijk moet ik dat terugnemen. Ik denk eigenlijk dat ik wel een beetje een perfectionist ben. Maar ik heb along the way heel hard moeten leren van dat los te laten. Ik ben vroeger ook lang ziek geweest. En ik merkte ook hoe slechter ik mij voelde, hoe meer ik mij begon vast te houden aan controle en aan perfectie. Dat is heel typisch. Ik heb toen een periode ook een beetje gestruggeld met OCD. En echt met compulsief de deur open toe doen en al die zaken. Ik denk dat ik dat nog nooit ergens heb verteld op een podcast. En ik denk dat perfectie zo'n beetje een rode draad is voor heel veel mensen die high achievers zijn. Ja. Maar dat kan heel verlammend werken. Ja. En ik heb doorheen mijn business vaak de neiging gehad, of doorheen mijn carrière, vroeger met school ook, van je wilt dan een 20 op 20 halen of een 19 op 20. Mm-hmm. Of met je business, je denkt in oktober moet alles perfect zijn. En op een gegeven moment heb ik beseft van ja... Het is niet het eindresultaat, het is echt de journey zelf. Ja. En daarbij gaat je moeten iteratief beginnen werken. En dat is een heel groot thema bij mij. Ik doe alles iteratief. Ik heb nog nooit iets verkocht dat al klaar was, denk ik. Ik doe alles voordat het klaar is, voordat het perfect is. Omdat het nooit perfect gaat zijn. Dus ik probeer dat los te laten. Maar dat is wel een continue battle. Ik push daar heel hard op met mijn eigen business coaching klanten. Hè, want ik er een business coaching traject. Ja. Maar perfectly imperfect, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeker de dag van vandaag, waarbij dat er zoveel perfectie naar u wordt gespiegeld.
Ja, en zeker, je bent heel actief op Instagram en dat is natuurlijk wel het thema. Nu, je hebt het zelf gezegd. Ik weet niet of ik het ooit opgevangen heb, maar ik heb gehoord dat hij zo wat beschouwd wordt als de Bentley van de business coaches. Hè.
Amai?
Ik heb dat niet uitgevonden. Hè. Ik heb dat ergens gelezen, dat was dan niet op jouw feed. Ik weet niet van waar dat komt, maar... Dus nu, die perfectie, dat is toch waarschijnlijk, vermoed ik, een assumptie, een thema die ook bij jouw klanten continu terugkomt, omdat En dat is hetgeen wat ik al sinds zie, is dat heel veel mensen door die perfectie, die drang naar die controle, dat dat tegelijkertijd een bepaalde angst om naar buiten te komen is. En dat ze bang zijn, wat gaan de anderen nu zeggen dat het niet perfect is? Ik kan dat ook, hè? Ik geef dat eerlijk toe. En het kan altijd beter. Mijn branding is onlangs ook veranderd. Ik heb net mijn design nog gedaan voor de branding van de thumbnails nog wat te veranderen. Het kan altijd beter. Maar ik vermoed dat dat inderdaad ook een thema is waar je eigenlijk mensen ook wel bij helpt. En dat de belangrijkste blokkade is, niet het product of de service van jouw klanten, maar wel dat die ervoor zorgt dat ze geen actie ondernemen of kunnen groeien naar dat volgende niveau.
Ja, absoluut. Ik heb eigenlijk momenteel, ben er zelf heel veel bezig mee, alleen momenteel met mijn klanten, over uw waarde. Hè? Want uw perfectie, dat is eigenlijk iets waar je aan vasthoudt, omdat je voor de rest niet genoeg weet. Dus mensen denken, het moet super perfect en super professioneel zijn. Maar dan denk ik, ja, wat zijn nu eigenlijk mijn eigen waarden? Mijn waarde is niet perfectie. Ik heb waarden zoals abundance, hè, overvloed. Ik wil overvloedig alles delen, behind the scenes laten zien. Actie is heel belangrijk bij mij. Alles wat ik aanleer, wil ik dat mensen direct actie mee kunnen ondernemen. En authenticiteit. En die authenticiteit, dat wil nu eenmaal zeggen dat ik 5 minuten of langer te laat was in deze meeting. Vind ik niet leuk dat mijn kantoor een rommel is. Dat er daar nog een doek op de grond ligt waar ik nu naar ben aan het kijken. En die authenticiteit wil zeggen dat zelfs als business coach, waar dat je zelf eigenlijk hoort te laten zien hoe het moet, ook laat zien wanneer het minder goed gaat. En ik ben eigenlijk beginnen werken rond die perfectie met mijn klanten, want zeggen mij bijvoorbeeld, ja, met posten op Instagram of met een branding maken, ik vind dat heel moeilijk. Ik maak van alles in Canva, ik zet het klaar, dan begin ik aan die captions en toch wordt het niet gepost. En ik had dat vroeger ook. Ik had keiveel posts die ik dan maakte en die dat eigenlijk nooit het licht hebben gezien. En bij mij is dat pas veel beter beginnen worden, eigenlijk raar maar waar, toen ik met andere mensen ben beginnen werken in mijn team. Want toen moest ik ineens zeggen, dit zijn de templates en ga maar. En ineens heb je niet meer alleen jezelf om controle over te houden, maar heel veel mensen. Ja, en je wilt niet gaan micromanagen. En toen ben ik moeten wegstappen van elke week een andere viral template te maken voor mijn coach. En heb ik dat echt moeten laten gaan. En dat heeft mij toen heel hard geholpen van, kijk, weet je, het is goed genoeg, het is consistent, het zal wel goed genoeg zijn. En als je begint te focussen op goed genoeg, gaat dat beter en beter. Maar als je een beetje ja, een type A person bent, dan weet je ook dat als je al een perfectionist bent, is je eigen goed genoeg nog altijd iemand anders dan 160%.
Ja, dat is.
Dus dat is eigenlijk jaren geleden echt ontstaan met mij en ook met een businesspartner bij Alpha Vrouwen, Jessica. Dat we op een gegeven moment echt een fotoshoot deden. En toen deden we dat nog allemaal zelf. En ik was toen fitnessfoto's aan het maken. Dus van elke oefening wou ik foto's. En ik wou dat helemaal met zo'n witte achtergrond. Heel belachelijk, als ik erop terugkijk. Want ja, dat was eigenlijk heel veel tijdsinvestering waar ik nooit iets aan heb gehad. Maar dan waren we die foto's aan het maken en we hadden echt 200 foto's of zo om te trekken. Ja, wat doet je dan? Wilt je dan elke foto perfect? Nee. Dus wij zijn toen beginnen roepen naar elkaar, want er was nog een vriendin mee van, oké, 80-20, oké, deze is 80, let's move on. Vanaf het 80 mijlpunt bereikt, zeggen we, let's move on. Dus hoe is dat nu bij mijn klanten? Ik zie die paralyzing fear van, het is niet perfect genoeg, want mijn collega's doen het beter. Want ik zou nog beter kunnen, dus ja, ik ga het niet doen. Dus dan ga je dat niet posten. Ik heb dat ook. Ik denk, ik maak een lanceringsplan. Maar ik zal toch nog ergens in mijn hoofd wel nog een beter idee hebben. Ik zal nog even wachten tot ik dat idee heb om dat plan op punt te zetten. Maar dat plan bijsturen is veel gemakkelijker dan dat plan van nul nog opstarten. Dus je moet eigenlijk gewoon alles al opstarten en bijsturen along the way. En ik denk, wat er daar heel hard bij helpt is, you don't just have one shot. Dus die perfectie. Ja. Weet je wat? Trouwen, dat gaat je waarschijnlijk, misschien hopelijk, 1 keer doen. Je kind voor de eerste keer.
Ja, 2 keer trouwde ik.
Of 2 keer. Alleen of 3 keer, Peter. Weet je?
You have always a new day to start over.
Hoeveel zaken zijn er die dat je maar 1 keer doet?
Niks.
Dus je kunt je programma's opnieuw runnen, je kunt je Instagram-posts opnieuw doen. Die keigoeie quote, die dat je net niet mooi genoeg vindt, post die over 4 weken nog eens in nog een mooiere versie. Nee. Maakt niet uit.
Dus, en is het, ook niet, dat je... Ik weet dat dat een beetje SM-achtig klinkt, maar... ik weet dat je dat wel tegen kan.
Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Ik ben al blij, ik vind dat leuk.
Maar dat is zo... Wij zien die pijn als iets... mijn gsm staat zo niet af. We zien pijn als eigenlijk iets negatiefs. Hè. En die perfectie... Maar tegelijkertijd is dat... Als je achteraf, ik weet dat je nu een rally gewonnen hebt, kan je dat zien met champagne spuiten of toch een fles vasthouden en een beker met je papa. Moest je nu die rally gewonnen, hè, moest je nu gewoon toe... Wat was dat trouwens? Was dat in België?
Ja, dat was in Ardennen, ja.
En daar dan, stel je nu voor, dat je, ik weet niet, was dat in Derby of zo?
Wel, of Peter, dan moet ik je al iets toegeven. Ja? Ik ben extreem slecht in geografie. Dus ik zeg nu daarin en denk zo, in het zuiden van België, ik ben Kopeloot. Maar ik zit altijd in een boek te kijken. Op de kaart heb ik geen idee waar we zijn geweest.
Oké, laat ons nu nemen de Ardennen. Maar moest ik je nu zeggen, Amy en Business Dad... ben eventjes de naam van je papa
Vincent.
Vergeten.
Dat is oké.
Vincent van de Putten. Is... En ik zeg van, kijk, Vincent en Amy, hier, welkom, in de Ardennen. Hier is het trofee, je hebt gewonnen. Ik bedoel, geef toch toe? Je hebt dat toch geen ruk aan, had hem?
Nee.
Want het is nu net die journey, die spanning, van gaan we het aan, gaan we het niet aan, die doe je fuck up of niet. En het zijn die kleine details, die spanning. Allee, ik bedoel, ja, de Titanic zingt, maar het is toch heel dat verhaal ervoor en dit hem interessant maakt.
Ja, absoluut. En ik ben
eigenlijk... En is dat ook niet met dat perfectie? Ik bedoel, met die... Is er ook geen analogie achter? Dat eigenlijk, dat je dient te leren dat het uiteindelijk die journey is en dat je achteraf, als je dan effectief iets gedaan hebt, hebt dat ervan geleerd, hebt dat bijgestuurd en dan kan je terugkijken en denken van, tja, allez, ik denk dat je nummer 115 zit voor een podcast. De eerste, dat was niet zo goed, hè. De nu is dat voor mij, ja, hoe. Dat is een heel ander ding. Maar je moet er wel door die progress, door die neerslag.
Ja, en dat is... progress beats perfection, is wat ze zeggen. En ja, mijn eerste podcast was niet super. Uw eerste podcast zal ook niet super zijn geweest. Maar dat is nog steeds wel mijn meest beluisterde. Dus als ik die nooit had gemaakt, dan zou dat nooit mijn meest beluisterde zijn. Allee, dat is, ik lieg. Mijn tweede podcast is mijn meest beluisterde, want dat ging over zelfvertrouwen. Mm-hmm. Maar heel veel mensen denken, ik ga het uitstellen en ik wacht tot het perfect is. Maar in alle eerlijkheid, gaat je nooit perfectie bereiken. En je gaat pas progress bereiken als je het zet aan het doen. En ik vind dat grappig ook dat je dat zegt van die trofee. Want ik zou dat inderdaad niet leuk vinden. Net zoals dat je ook zou kunnen vals spelen op die rallies. En dan zou ik het ook niet leuk vinden om te winnen. Maar ik herinner mij nog, als student, tiener in het middelbaar, ik heb altijd heel veel gewerkt. Ja, dat is waarschijnlijk verbaasd en ik werk nog steeds veel. Ik doe ook mijn werk echt super graag. En ik werkte toen altijd woensdag en op zaterdag in een schoenwinkel voor kinderen. Heel veel van geleerd. En ik had, als ik ging shoppen met mijn vriendinnen, en dan gingen we naar de Zara en zo, op ons 16, ik had altijd het meeste geld van iedereen. Ik kocht ook altijd het meeste van iedereen. Maar ik kocht dat met mijn eigen verdiend geld. Mm-hmm. En veel van mijn vriendinnen die kochten daarmee hun zakgeld of gekregen geld. En ik vond die voldoening van dat te kunnen kopen nog zoveel leuker, omdat ik dat zelf had verdiend. En als ik geld kreeg, ja, dat ze dat ook heel snel terug vergeten. Dus ook nu die resultaten halen waar dat je hard voor werkt, dat is leuk. Want je voelt ook, en dat is dan misschien too performance focused, maar je voelt ook dat je dat echt verdiend hebt. En wat ik nu aan ben aan het werken is eigenlijk... weten dat ik het verdien, ongeacht van hoe hard ik werk.
Ja.
Want dat is dan ook weer een thema dat terugkomt, hè?
Ja, ja. Want uiteindelijk, ik ken ook mensen die heel veel geld verdienen en die het vinden dat ze het niet waard zijn. En uiteindelijk komt dat, en nu is dat een beetje een dieper thema, maar is dat wel uiteindelijk wat je zelf zegt, is die zelfliefde. Bijvoorbeeld voor mij was het halen van die targets, ik was als dan op gefocust dat ik me eigenlijk voor had af te vragen of dat nu eigenlijk wel bij mij past, of dat nu echt wel diep is, zodat ik wou. En dat ik me dan op een keer realiseerde, achter al die jaren, dat ik heb mijn ladder blijkbaar tegen een verkeerde berg gezet. Wat wil ik het nu eigenlijk zelf? En waarom doe ik het? Doe ik dat voor mezelf, of doe ik dat de externe validatie van een ander, van look at me. Want ik kijk wat ik kan. Love me.
Ja, dat is het, want ik heb lang... Ik bekijk dat zo in mijn coaching, als je hebt zo je drie onderliggende thema's. Je hebt... worthiness, lovedness en safety. En ik heb heel lang gedacht dat bij mij safety het probleem was. Want ik dacht, ja, ik ben lang ziek geweest als kind. Dus mij veilig voelen in mijn lichaam en in mijn hoofd is een hele grote. Ik heb ook een depressie gehad en zo. Dus ja, onveilig voelen, dat ken ik wel. En de antidote daartegen is dat je controle neemt. Dus dat vandaar ook die OCD toen. Ik had geen controle over hoe slecht ik me voelde, maar ik kon wel controleren hoe vaak ik iets deed, bijvoorbeeld. Ja. Allee, zo heb ik dat zelf een beetje verhelderd in mijn hoofd. En dan heb je die worthiness en die lovedness. En de meeste van ons, we hebben last van alle drie. Maar er is er meestal één dat ander al de rest ligt. En ik heb eigenlijk nog niet super lang geleden beseft van ja, dat waardig zijn, bij mij is dat vooral omdat ik denk dat ik anders niet geliefd ben als ik het niet goed genoeg gedaan heb. En Ik denk dat dat heeft heel veel te maken met hoe dat je opgevoed bent. Mm-hmm. En uiteraard, we worden allemaal geshaped door onze opvoeding. Dat gebeurt door ouders, door broers, door zussen, door leerkrachten, door familieleden. Mm-hmm. Maar er komt als kind zoveel binnen. En ik heb onlangs, en dat is heel raar, een beetje persoonlijk, maar ik heb het er echt met mijn ouders over gehad, van ja, rationeel weet ik dit. Zeg maar, zien jullie mij ook graag als ik het niet goed doe? En niet zo van, allee, maar tuurlijk, want dat is super duidelijk. Maar toch, je ziet dat ook, wij rijden die rallies en zo, ik krijg je al tranen van in mijn ogen. Toch is dat iets dat ergens je hart is binnengeslopen. En dat is iets heel groot. Dat is voor veel van ons is dat zo. Dus ja, ik ga het niet posten, want wat als anderen het niet goed genoeg vinden? Ik ga mijn nieuwe lead magnet, heel veel van mijn klanten zitten daarmee vast. Ze hebben iets gemaakt, ze willen dat aanbieden als download. En ze komen er niet toe, want ja, wat als mensen het niet gaan downloaden? Of wat als mensen het downloaden en ze vinden het niet goed? Ja, wat dan? Wil dat dan zeggen dat je niet waardig bent? Of wil dat zeggen dat je niet graag gezien bent?
Ja. Ja, dat is inderdaad. Die... Wat denk je van het volgende? Dat is de les dat ik geleerd heb, is dat je een post doet, of iets in de wereld zet, whatever, wat dat een cursus is of iets anders. Ik geloof heel hard dat mensen voelen hoe dat je communiceert. Ik voel dat ook bij jou, hè, want bij mij heb je mijn hart geraakt. Ik denk dat het een jaar geleden was, toen je aan het wenen was. Ik denk dat het anderhalf jaar geleden was op Instagram. En dat vond ik zo erg en dat was zo oprecht en puur.
Ik zou dat nog eens moeten doen. Knopje.
Eigenlijk kan je 5 minuten moeten beginnen als intro. Met wenen en zo. Hè? Maar mijn punt is dat ik wil maken, is dat, en ik voel dat wel heel hard bij jou, is dat mensen hebben het binnen, zelfs via social media, hebben het heel snel door dat je aan het faken bent en wat captions van een ander hebt gepakt. En of dat je effectief, dat die intentie wat je meegeeft, dat je dat instopt, dat mensen dat voelen. En ik merk heel vaak dat men dan vergeet in die mix mee te nemen. Ze doen dan iets omdat een ander die zoiets doet. Maar inderdaad, die wording is, maar ook die intentie van effectief, ik wil niet zeggen, een betere wereld willen creëren, maar echt wel waarde willen creëren. En dat is iets dat je voelt, dat is iets intuïtiefs dat je voelt. Ook al lijkt het dat je dezelfde communicatie gebruikt als een ander, maar toch die een secret ingredient, dus ik dat je op een sterrenrestaurant gaat, en dat je zo smaakt, dus van, er zit er zo een passie-ingrediënten. Dus ik dat extra smaakt door die luif van die kok die daarin zit.
Ja, dat is het. En dat merk je ook. Ik moet zeggen, ik ben daar zelf ook al wel in fases in gegaan. En ik denk dat ook met die thema's te maken heeft. Op een gegeven moment, je begint omdat je mensen wilt helpen. Of omdat je mensen hun leven beter wilt maken met je producten. En ik zei het gisteren nog tegen mijn klanten. Ik hoop dat niemand niet vergif verkoopt of dat je nu diensten of producten hebt. Het is hopelijk om mensen hun leven te verrijken. Maar zelf ben ik ook al wel in periodes gegaan in mijn eigen ondernemerschap, dat je gaat van, ik wil mensen helpen naar... Ja, en ik wil ook veel geld verdienen, of ik wil mijn eigen ook bewijzen. En ik heb zo van die kantelpunten al veel gevoeld, ook zeker als vrouw, dan nog eens die een extra... Goh, dat extra dingetje dat soms bovenkomt, dat je precies nog wat harder moet bewijzen van...
Is dat
mensen
zo?
Gaan er... Ja, bijvoorbeeld als wij op rally zijn, hè, ik betaal die rallies ook, maar mensen denken gewoon... Papa Mieke is mee met haar papa en je papa betaalt die rallies. Mensen gaan er niet van uit dat je je eigen zaak hebt of dat je medewerkers hebt of dat je iets waard bent of whatever. En dat maakt ook niet uit. Maar ik heb dat wel gemerkt doorheen de jaren, want je gaat aan keihard en je wilt ook wel gewaardeerd en gerespecteerd of graag gezien worden. Ik weet het niet. Of je wilt je eigen graag zien. Vooral, je wilt jezelf vooral graag respecteren.
En
ik voel nu dat ik eindelijk op een punt ben dat die een bewijsdrang mij niet meer leidt. En ik ben ook terug in staat om heel diep te gaan connecteren met wat mijn klanten nodig hebben. Maar ik kan ook zeggen dat ik misschien een half jaar of een jaar geleden op een punt was dat ik ook voelde dat ook mijn messaging wat links en rechts ging, omdat je dan op een gegeven moment misschien wel gefocust hebt op die hardere targets en even dat gevoel ietsje meer kwijt bent. Ik ben dat nooit helemaal kwijt geweest. Maar je voelt dat wel, dat er momenten zijn waar dat je je daar harder toch ook door laat leiden en mensen voelen dat altijd.
Ja. Nu, ik denk wel dat je kunt targets hebben en zelfs closing gaan doen en tegelijkertijd mensen wel na. Want ik had die discussie gisteren met twee andere vrolijke onderneemsters. Dat ze ook zeiden, ja, oké, goed, maar moet dan... Ik had dat salesstuk op het einde van mijn webinar. Ik zei, ja, oké, goed, hé, ik ben commercieel directeur. Maar ik had zoiets van, ja, maar ja, wacht een keer. Ik bedoel, je zegt letterlijk in het begin, ik heb op het einde iets dat ik aanbied. Dus die mensen weten heus wel dat ze niet naar de tandarts zijn of dat ze er niet zitten voor frieten te kopen. Ik bedoel, dus die weten ook wel. Ten tweede is er bepaalde categorie mensen die gewoon een kick in die ass of een tampon in hun gat die in de fik staat om actie te ondernemen. En ze rekenen op jou, omdat je die gift hebt om die mensen... Je hebt dat zelf nog gezegd, hè. In een van je podcasts, je moet naar buiten komen met je gift. Dat is, you do a disservice to the world om niet naar buiten te komen met je gift. Dus je moet bepaalde mensen soms wel letterlijk, maar die zijn forceer, maar wel zeggen van, het is goed voor jou. Ik weet dat je het wilt, maar je hebt die kick nodig voor over die afgrond geduwd te worden om te kunnen springen.
Ja.
En ten derde denk ik ook dat er dan mensen zijn, zoals de kick, die zoiets hebben van, it's a game. En ik wil een dealtje doen en breng me in je show. Je gaat toch niet een webinar doen of iets doen waarbij je dan zegt, ja, het is 100k. Het is 100k. Nee, ik wil dat zien, het is 100k. Want nu, speciaal voor vandaag, is het 50k because you are special. En je wilt een beetje meegaan in die show. Dat is ook een beetje een performance. Ik ben ook muzikant. Mensen, we gaan niet kijken naar zo, ik kan dat goed spelen, Bon Jovi. Nee, die willen shows zien, die willen lichtshows zien, die willen meegenomen, die experience.
Ja, dat is. En dat is bij mij bijvoorbeeld, hoeveel mensen dat al tegen mij hebben gezegd van, amai, ik wou dat ik kon verkopen als u. Mm-hmm. En ik ben dat doorheen mijn leven, heb ik dat zitten leren. En nu, ik heb dat ook een tijd gehad dat ik ook zo mijn webinars om zelf ook zo was. Zo, je zei van, nu komt dan de pitch. Brace yourself. Maar ik zit nu terug zo vol passie en zo vol inzicht en energie en connectie, dat ik echt, ik heb het een paar weken geleden op mijn webinar zelf gezegd van, oké, en nu ga ik deze aan u verkopen. Ik ga nu in de komende 10 minuten 10 mensen hier nu overtuigen, want je hebt deze nodig. Mm-hmm. En mensen voelen dat. En dat is die een abundance.
Ja.
Dat is niet vanuit scarcity. Als je bent aan het pitchen omdat je geld nodig hebt, of je zegt geld aan het aftrokken omdat je geld nodig hebt, dat is schaarste. Maar als je vanuit abundance handelt, top. Ik heb net 1,5 uur een meeting gehad met mijn team, waarin we gewoon... We hebben 1,5 uur bezig geweest over onze aankomende lancering. Maar wij zijn bezig geweest met, wie zijn die mensen? Wij willen 1,000 mensen gaan bereiken. Wij willen dat er 200 mensen hun job gaan opzeggen. Wij willen dat er 200 mensen hun eerste klant binnenhalen. 400 andere mensen willen we dat hun klantenbestand gaan vertienvuldigen. Want die doen dat al, maar die hebben maar een 3-tal klanten per week. Die willen 30 van maken. Wij zijn zo gaan kijken naar al die verschillende elementen. Wij zijn gaan kijken naar, wat zijn die hun persoonlijkheidstypes? Wat drijft die? Waar hebben die schrik voor? Voelen die zich alleen? Hebben die toestemming nodig om big te gaan? Dus ik zit nu energetisch op het punt dat ik denk, niet alleen ik moet erin geloven dat wij die mensen gaan helpen. Heel mijn team en mijn eigen klanten, die moeten allemaal weten dat wij die mensen gaan helpen. Want dat is het ook zo, want wij veranderen mensen hun leven. En dat is onze rode draad. En ik heb het hier staan op mijn notes. We hebben er straks opgeschreven, voor de boodschap dat wij gaan geven aan mensen is, you can do it, you're allowed to do it, you have permission to be big, you are supported, you're not alone, you have the power to make true impact with your unique gift. Dat zijn de 4 clues waar dat wij met zijn vertrokken in onze meeting. En dan is dat niet moeilijk voor mij om te verkopen.
Nee. Nu, wat hij daarnet wel zegt, en ik ben volledig hetzelfde, is dat je hebt het woord energetisch. Wat ik een beetje voel, is dat je... Ik ben ook van die strekking, hè. Ik bedoel, je hebt het rationele, mentale stuk. Maar je hebt dan zo die laag eronder, die energetische laag, wat je eigenlijk aan het doen bent. Ik had het heel speciaal formuleren, is eigenlijk met je team een soort mastermind, energie, een groot ding aan het creëren bent, waarbij je letterlijk een veld aan het creëren bent om inderdaad x aantal mensen daarin op een hoger, als ik dat zo mag zeggen, niveau of een hogere trilling te gaan brengen. Dat energetische, er zit daar een randje spiritualiteit, zeg je daarmee bezig? Of is zoiets...
Dat is grappig, want dat is heel hip hè, de laatste tijd.
Allee, is dat zo?
Ja, dat begint hyper en hyper te worden. En ik ben daar wel en niet mee bezig. Ik ben daar eigenlijk heel hard mee bezig. Jessica, mijn beste vriendin, die zegt van, jij hebt een hele korte lijn met het universum. Die is daar zelf wel heel hard mee bezig. Ik ben daar eigenlijk altijd mee bezig, in al heel mijn leven, maar ik doe dat niet bewust. Okay. Ik denk dat ik er op mijn 10 jaar of zo mee ben begonnen. Ik heb toen, veel mensen vinden het bullshit, maar whatever. Ik heb toen The Secret gezien, die film. En ik ben daar toen beginnen beseffen van hoeveel power dat er is. En doorheen mijn leven ben ik beginnen beseffen van, als ik mij iets inbeeld of ik focus mij op iets, dan gebeurt dat ook zo. En dat is gegaan van op mijn 17 iemand op mij verliefd laten worden. Dat is echt heel belachelijk. Maar ik ben ooit verliefd geworden op iemand. En ik verhuisde daarna naar Italië, een half jaar later. En ik was over mijn oren verliefd. Echt, ik raakte daar niet over. En ik sprak die niet, kon die ook niet bereiken en zo. En ik ben mij blijven inmelden van, volgend jaar wanneer ik in Italië woon, dan gaat er een moment zijn dat die voor mijn deur gaat staan. En ik heb dat zoveel, denk ik, uitgestuurd. Dat is ook gewoon zo gebeurd. Ben ik daarmee samengebleven? Nee. Was dat goed, die periode? Ja. En vorig jaar heb ik gedacht, amai, van een auto dat ik inzet, van amai, dat zou ik ook wel leuk vinden, zo'n auto. Maar ik heb daar niet bewust mee bezig geweest. En toch heb ik van dit jaar de kans gekregen om letterlijk die auto te kopen. Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan, omdat ik ondertussen nieuwe informatie had. Maar tegelijkertijd, ik heb in januari gezegd, ik wil 1000 BFV-klanten bereiken. Dat is mijn Business Freedom Elevator, dat is mijn core traject. Maar ik geloofde dat niet echt. Ik geloofde dat niet. Dus dat is ook niet gebeurd. En ik heb ook niet gedaan wat ik moest doen om dat te bereiken. Nu dan weer wel. Maar dat is, ik zeg dat nu over targets en doelen. Maar ik voel dat heel veel. Ik voel ook heel veel. Ik ben ook hoogsensitief. Ja. Dus voor mij, ik ben weinig bezig met misschien hoe dat er nu mee bezig is. Bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen hoe dat het nu veel wordt gezegd is met de planeten en de kaart en al die dingen. Maar ik ben wel continu bezig.
Ik bedoel inderdaad rond dat energetische. Wat je zegt, het denken, het visualiseren. Maar je zegt het net ook, het is met het voelen ook. Je moet het geloven. En dat geloof is gevoel, hè. Want ik heb dat ook, hè. Als ik dat echt 100%, dan weet ik, it's gonna happen. Alleen weet ik niet wanneer, maar het komt wel.
Nee. Wat dat daar ook belangrijk is, te zeggen, mensen zijn auditief, visueel of kinetisch. Mm-hmm. En ik heb lang gedacht... Wat zei jij? Auditief, visueel, kinetisch?
Ik weet het eigenlijk niet.
Als je iets vertelt... Ik zou het eigenlijk uit deze gesprek moeten kunnen opmaken, maar ik denk dat je misschien auditief bent. Je hebt natuurlijk ook een podcast. Je zegt ook, ik hoor mensen dan wel eens zeggen.
Ja, voor mij is het... Ik ga vreden nu, de laatste 6 jaar, de laatste paar jaar, ga ik vreden, zeker het laatste jaar, om mijn gevoel intuïtief... Ik heb net een sollicitatiegesprek gehad voor key account manager, vrouw, en ik denk... En ik voel zo een uur, en dan weet ik wel van ja, nee, misschien. En ik zit er zelf naast. Als ik met mijn hoofd begin na te denken van het moet dat en dat, dan weet ik al van...
Ja. Ons papa zegt altijd, een slecht gevoel moet je volgen, een goed gevoel moet je onderbouwen. Zeker bij mensen aannemen en zo. Maar wat ik eigenlijk heb ontdekt is... Ik dacht altijd dat ik visueel was, maar ik kan mij gewoon heel goed aanpassen. Maar ik ben eigenlijk kinetisch. Dus ik voel. Dus ik ben ook niet per se gemaakt om altijd voor een computer te zitten. Maar ik ben gemaakt om in een ruimte te zitten en de mensen te voelen. Ook om me af te zonder, zodat ik mezelf kan voelen. Ja. Zonder dat dat raar klinkt. Ik ben gemaakt om in een whiteboardstift op een whiteboard te schrijven. Om alles aan te raken. Maar dat wil dus ook zeggen, die energie rond u voelen. En in onze missie bij Fast Forward Amy zit er ook in. Wij willen mensen support bieden. Wij willen ze de kennis en de tools aanreiken. Maar ook, wij willen energie geven. En dat is een van onze grootste elementen. Dus dat wil zeggen dat dat binnen ons team ook belangrijk is. Dat dat binnen onze ruimtes ook belangrijk is. Dat wij willen in situaties zitten waar wij zelf energie krijgen, elkaar energie geven. En dan kunnen we dat onze klanten geven. Dus ja, en dat is een beetje gelinkt aan die abundance. Want als je begint te zeggen... Ja, we willen een fantastische ervaring aanbieden aan onze klanten, maar we gaan zelf keihard beginnen besparen, dan is daar een mismatch. Dus dat is op in veel delen van mijn leven aanwezig, maar tegelijkertijd zoek ik daar niks over op of ik lees daar niks over. Dat is eigenlijk heel raar.
Maar je zegt wel, ik ben daar niet bewust mee bezig, maar je zit wel bewust dat die energie bestaat en dat je dat kan mee werken natuurlijk. Hè?
Ja, ik ben daar... Je hebt zo in de verschillende fases van als je iets nieuws leert. In het begin ben je onkundig en onwetend. En dan word je wetend, maar onkundig. Ja, ik denk dat ik dat gewoon onbewust heel de tijd doe.
Ja, maar dat is omdat je onbewust bekwaam bent. Omdat het zo second nature is voor jou.
Ja, ik denk het ook. Omdat ik er vroeg mee ben begonnen als kind, denk ik.
Ja. Ik ben
Tegelijkertijd heb ik dus die afgelopen weekend een rally gewonnen. Ik heb die 1,5 jaar geleden gedaan. Toen waren wij na de eerste dag tweedes of derdes. En dan heb je heel veel druk, want we wouden die rally winnen. En dan dacht ik, die nacht heb ik niet geslapen. En ik heb de hele tijd gedacht van, ik hoop dat ik geen fouten ga maken, Ja, ik heb een fout gemaakt. En dacht daarna, we zijn 10 kilometer fout gereden. De afgelopen rally zal er onbewust nog wel een stem zijn geweest bij mij van, geen fouten maken. Maar ik heb die misschien 3 keer heel vaag gehoord. En ik heb die altijd gewoon plat geduwd. Ja. Mijn stem die zei, I can do it. Ik heb alles wat ik nodig heb om deze te kunnen. Ik weet hoe dat deze moet. Ik heb dat heel de tijd blijven herhalen. Dus ik heb zelfs geen ruimte gelaten om aan die fouten te denken.
Ziet? Ja, dat is het, hè. Maar dat is het, hè. Dat is... Maar dat is zo'n essentie om die stem in je hoofd, die je dingen wijs maakt, en de meeste mensen geloven dat gewoon letterlijk, hè. Ik ben daar niet goed in, of dit of dat, hè. De zelflimiterende gedachten. En dat is het andere ding natuurlijk, hè. En dat je dan inderdaad zoiets voelt opkomen, en dat je zegt van, ja, nee, ik kan dat doen, ik ga dat hier doen. En dan voel je die kracht uit jezelf komen, en je voel je van... Ja, oké, okay. Dat is maar een gedachte die toevallig bij mij binnenkomt, maar het gevoel wie dat ik echt ben, die zelfliefde, die zelfwaarde, ja. We're going to make it fucking happen, hè, gasten. Ja. Dat gaat hier gebeuren, hè. Ja. Nu, Amy, iets dat me triggerde was, hey, je hebt, het is ook een film rond, er komt of een documentaire rond het feit dat je ook ziek bent geweest. Een paar keer, ook de depressie. Als je daarop terugkijkt, kan je daar nu naartoe kijken als iets positiefs, als een soort gift, als iets dat je van geleerd hebt, iets dat je nodig hebt om te staan waar je nu staat?
Ik denk dat wel. Ik heb twee grote zaken meegemaakt, denk ik, in mijn vroegere leven. Is namelijk dat ik ziek ben geweest en dat ik ook wel wat financiële moeilijkheden rondom mij heb gezien. En die hebben mij wel geshaped in wie ik nu vandaag ben. Nu, niet iedereen vindt dat leuk als ik dat zeg, mensen vanuit mijn omgeving, want die hebben zoiets van, dat klinkt heel negatief. Maar voor mij is dat heel positief. Ik heb geleerd om heel goed om te gaan met cijfers, heel goed om te gaan met financiën. Ik weet ook hoe belangrijk dat mijn energie is en mijn omgeving en alles wat ik voel en om te luisteren naar mezelf. Ik loop mezelf nog wel regelmatig voorbij, dat weet jij ook. Maar ik denk wel dat dat net de zaken zijn die mij toestaan om nu hier te staan en om andere mensen te kunnen begeleiden op mijn leeftijd. Want op je 28 mensen begeleiden soms van in de 50. Of een team te managen dat grotendeels ouder is dan dat je zelf zei. Ja, dat is niet per se evident, maar ik denk dat ik gewoon op een vroege leeftijd bepaalde ervaringen heb opgedaan die mij nu daartoe in staat stellen.
Ja. En je zegt het zelf, 28 jaar jong. Ik ben 46, dat is maar een paar jaar meer. Hè. Als ik terugkijk naar mijn 28ste, was ik echt wel... ik dacht letterlijk dat de zon uit mij had scheen. Ik bedoel, ik was toen, wat de omgeving noemde, super succesvol als verkoper en al van die toestand. Intussen heeft hij een heel groot bedrijf opgebouwd. Het had uiteindelijk allemaal zelf verwezenlijkt, ook in mijn team. Maar hoe hou je het dan eigenlijk je ego in check? Want er zal op een bepaald moment had ook je huis cash zelfs betaald, dacht ik. Hey. Het is makkelijk om dan te zeggen, fast forward Amy, you're a motherfucking crazy sexy bitch. En voor naast je schoen te begeleven. Ja, maar dit is wel zo. Want ene keer, ik heb dat zelf meegemaakt, ene keer dat je ego begint over te nemen en je wordt de slaaf ervan en je vindt je eigen echt zodanig fantastisch. Ja, je weet dat zelf ook als de kick. Dat gaat niet blijven duren natuurlijk, hè, wat je momenteel mee bezig bent. Dus het ego is goed om te zorgen dat je de ding dat die in die actie kan komen en ding moet doen. Maar je natuurlijk een slaaf wordt van dat ego die alleen maar bezig is met die externe validatie toch een stuk. Hoe hou je dat een beetje in check? Is dat bijvoorbeeld door Plusmama te spelen en de Nutella broodjes te gaan smeren voor de twee kids van Charlie?
Ik neem een Nutella mee, maar dat is een andere verhaal. Ja.
Okay.
Nee. Ik vind dat een heel interessante vraag. Ik kan die ook heel eerlijk beantwoorden. Ik heb... toen ik jong was, dus ook de tijd van de depressie, rond mijn 10 jaar, hebben ze mij ook bijvoorbeeld een IQ-test laten afleggen. Het in IQ-test kwam er ook uit van, oké, je bent hoogbegaafd. Dus je wordt eigenlijk op een heel vroege leeftijd, krijg je de stempel, je bent super slim. En op zo'n leeftijd betekent dat vaak als kind, dus je bent beter dan andere kinderen. Mm-hmm. Van school uit, je bent sneller klaar of whatever. Tegelijkertijd, als je op die moment in je leven te horen krijgt, je kunt dat niet, omdat je bijvoorbeeld dyslexie hebt of ADHD, dan ga je de stempel krijgen, je bent niet zo slim als andere kinderen. Dus ik denk dat heel veel kan bepalen. Dat ik nu merk, denk dat dat te maken heeft met bijvoorbeeld bepaalde elementen van IQ, opvoeding, verschillende factoren. Ja, ik heb een beetje een superioriteitscomplex. En ik denk dat heel veel mensen in mijn positie dat hebben. En dat is heel raar om te zeggen, maar ik ben me daar dus hyper bewust van. En ik omring met alle chance. Met, ik heb dat nodig gehad, zoals dat jij zegt, je moet dat doen. Anders gaat je jezelf niet naar voren brengen. Dan komt je niet op. Ik wou vroeger mij niet laten zien op Instagram. Ik vond dat te veel ego. Dan heb ik dat geleerd. Ja, en dan begin je daar ineens op te kicken. Dat is allemaal iets te veel.
Nee, ja, dat is
ook dat. De vraag, hè? Of verschiet jij van dat ik dat zeg?
Nee, maar dat is omdat je dat doorgaat. Je moet dat meemaken. En dan kom je een keer in een nieuwe soort loop terecht. Hè? Want ga je ego opnieuw getraind. En op een keer is dat zo van... Ah, ik ook heb een keer die met Jurgen Engels dat zo ontploft. Dus dat op een keer die deals vallen binnen. En op een keer dat ego is dat dan zo... Oh. En dat is zo... De ene keer denk je... Ja, we zijn maar zo bezig. Dan de volgende keer... Het is vooral... Hoe heb je voor jezelf zo... Dat kan zijn dat je, ik weet het niet, mensen om je heen of zo.
Ja, ik weet hoe ik het heb gedaan. Want dat is dus gegaan, dat hangt samen met wat we het net over hadden. Ineens verdien je heel veel geld en dan hangt je waarde aan dat geld. Nu ben ik er op een punt dat dat niet meer is. Ja. Maar ik vind dat heel raar om te vertellen trouwens. Maar ik denk altijd in podcasts, ik ben maar gewoon zo eerlijk mogelijk. Omdat ik denk, misschien herkennen mensen hier zaken in. En denk ik, oké, ik ben niet abnormaal. Wat er eigenlijk is gebeurd, is met mijn team uit te bouwen. Ik heb bijvoorbeeld Laura is deel van mijn team. En Laura is op sommige vlakken heel hard zoals ik zelf ook ben en op andere vlakken heel anders.
Dat is Laura van Steen, hè?
Ja, Laura van Steen. En Laura is zo chill op sommige vlakken, die mij soms ook net genoeg tegengas geeft. En als wij bijvoorbeeld coachings volgen, ook als team, of ik zelf bij Amerikaanse coaches, is dat heel hard zo het ego, de leider in de rest.
Ja.
En ik heb daar heel snel gevoeld dat eigenlijk niet klopte. Want het is niet de Amy-show. Het is misschien de fast-forward Amy-show is mijn podcast. En ik ben misschien het gezicht van een bedrijf. Maar ondertussen is het niet meer ik en mijn schip en alleen ik en op dat schip. Want als je de race wilt winnen, heb je een team nodig. En dan is het niet ik versus het team, maar dan zijt je samen het team. En dat is afgelopen jaar voor mij de grootste oefening geweest. Mijn grootste uitdaging is om niet meer te zeggen ik en jullie, maar wij... En om dat niet alleen te zeggen en mijn woordgebruik te veranderen, maar om dat ook effectief te voelen. En dat gaat elke dag beter en beter. En ik denk dat ik daar een beetje uit ben geraakt. Humbled, denk ik. Want ik denk dat ik heel veel momenten heb waar ik mijn ego wel te hard had leiden. Pas op, dat moet ook, hè, om deze te kunnen doen. Want
natuurlijk.
When push comes to shove, moet het even knallen zijn. Hè? Dat is die dominantie, dat is dat rode. Hè?
Het is die actie, het is dat. Maar het is de verschil tussen dat je slaaf zit van je ego of dat de ego jouw dienaar is. En dat je dat weet hoe dat werkt...
Ik denk dat ik dat de laatste jaar heel erg heb geleerd, is gewoon dat je je ego het niet mocht laten leiden, maar de core van je message echt. Ja. En dat wil zeggen, heel hard je ego laten varen. We hebben daar ook coaching sessies rond gehad met mijn papa bijvoorbeeld, met heel het team. Zelfs heel stom, maar als je bijvoorbeeld een naam van een project bespreekt en dat iedereen zegt, ik wil deze naam, ik wil die naam, en dan gewoon zo, er is een voorstel, kunnen we daarmee leven? Het is niet perfect, maar kunnen we daarmee leven? Kan iedereen zijn ego laten varen en kun je beslissingen maken voor het bedrijf? In ons geval hebben wij Bluewell, wat dat overkoepelende vennootschap is, geschetst als een zeilboot. En iedereen heeft een rol op die zeilboot. Maar dat moet allemaal op elkaar afgestemd zijn. En dat zijn key rollen. Iemand staat aan het sturen, iemand anders is de kaart aan het lezen, iemand anders is met de katrollen bezig. Ik zou echt eens moeten gaan zeilen, dat ik weet hoe dat deze werkt, Peter. Maar, is lang geleden, dat was mijn heel klein zeilbootje, en toen was ik 16, ook verliefd op de zeilleerkracht. Dus kijk, dat is wel een thema. En momenteel weten wij heel goed, die een boot moet, iedereen moet weten naar waar we zijn aan het gaan. Om te beginnen. En dat vond ik ook heel moeilijk, om die visie te kunnen poneren. Want ik ben enerzijds zo van, alles wij, en tegelijk denk ik, ik moet genoeg richting geven. Dus... Ja, ik ben daar elke dag over aan het bijleren, maar ik heb dus van de week besloten, ik ga niet meer zeggen dat ik dat moeilijk vind. Ik ga niet meer zeggen dat ik dat niet kan of zo. Ik kan dat en ik ben daarin aan het groeien. En ook dat ego, ik denk dat dat nu stilletjes aan in balans is. Maar als het niet voor de mensen rondom mij is, ik snap het dat mensen soms grootheidswaanzin krijgen, maar de moment dat je een beetje grootheidswaanzin krijgt, ja, dan rijd je fout in een rally.
Ja,
vanaf het moment dat je denkt, ik kan dat... te goed of beter als de rest of zo, dan rijden fout, dan gebeurt er iets. The universe will keep you in check.
Ja, dat is. Nu 28, moesten we eigenlijk in Antwerpen studeren, dacht ik, hè?
Ja.
En we gaan terug in de tijd en we gaan naar Antwerpen, voordat je voor de Universiteit van Antwerpen staat. En we drinken een pintje. Of iets anders, want ik drink geen alcohol mee, of champagne. Wat zou je dan vertellen tegen je 18-jarige zelf? Wat je nu weet en dat je toen niet wist?
Goh, er is veel dat ik zou kunnen zeggen. Dat heeft te maken met de zaken die ik net zei, zoals you are not alone and you have permission to be big en al die zaken. Maar op die moment, bij mij wil dat zeggen op mijn 19, na mijn jaar Italië, net beginnende aan een universiteit van Antwerpen, ik zou eigenlijk vooral dan zeggen dat connecties heel belangrijk zijn. Als we het dan even praktisch bekijken. Ik heb
Netwerk dus.
Ja, ik heb te weinig... Ik heb op TUNIF in het begin vooral heel hard gefocust op... Ah ja, ik moet goed studeren, ik moet door die examens geraken en die wiskunde was kei moeilijk en ik had daar schrik voor. En ik denk dat ik daar een beetje te rationeel in heb gestaan en dat ik beter op die moment wat meer had gevoeld wat dat er speelde bij die anderen. Want ik voelde mij ouder. Ik voelde mij toen een beetje beter en verder staan. Ik was ook een jaar ouder dan de anderen omdat ik al een jaar Italië had gedaan. Dus ik heb daar toen heel veel last van gehad van nee, ik volg mijn eigen pad. En misschien had ik toen al kunnen leren beter te voelen wat dat er bij anderen speelde en zo. Nu, ik heb dat toen gedaan met mijn klanten. Ik had dan fitnesscoaching klanten en zo. Dus ja, maar ik had misschien daar wat meer present kunnen zijn en dat toch anders aanpakken. En ik wil niet zeggen meer genieten van mijn studententijd. Ik zou eerder denken praktisch, meer geconnecteerd met mensen. Want in iedereen zit er iets interessants. Dat zulde jij ook hebben. Eigenlijk eender wie dat jij ooit zou kunnen interviewen, daar zitten interessante elementen in. En ik denk dat ik dat soms te veel heb genegeerd.
Oké, dat is wel een interessante. Ja. Want het klopt wel wat je zegt. Als ik nu terugkijk, want ik heb in Brussel en Leuven gestudeerd, je zit daar niet mee bezig op dat moment. Hè? Maar als je dan op LinkedIn ziet, dat dan, wie dat er allemaal wat doet en al. En ja, bedoel, er is dat wel een soort... Oké, men daar ooit nog een keer met pinten rondhangen en je kunt die dan contacteren. En er zit daar wel iets... Ja, je hebt al wel die extra stap mee natuurlijk. Hè? Nu, zou je hetzelfde nog studeren? Zou je eigenlijk überhaupt nog studeren? Want uiteindelijk, hetgeen wat hij nu doet, en hetgeen wat ik eigenlijk ook doe, vind ik, daarvoor moest ik eigenlijk niet gestudeerd. En integendeel, ik heb zelfs dingen moeten ontleren.
Goh, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Trouwens, wat ik net nog was aan het denken is, ik denk dat dat ook met onzekerheid heeft te maken in die fase. Ik zou nu naast iedereen kunnen gaan zitten met iedereen praten. Ik kon dat toen ook al wel, maar ik had minder om te tonen, bij wijze van spreken. Ik weet niet. Maar dat is wel iets dat ik zou meegeven aan mezelf. Is dus met meer mensen praten, nog meer, deed al veel. En nu denk ik, van dat studeren, dat is een grappige vraag, want ik heb er al heel veel over nagedacht en ik heb al vaak gezegd, over 5 jaar zal ik weten of ik er nu achter sta dat ik dat heb gedaan of niet. Mm-hmm. Ik zie mij nog zitten. Ik wou eerst mijn master niet doen, ik was dat ook niet van plan. Mm-hmm. Ik heb mijn master eigenlijk gedaan zodat ik in bijberoep kon werken en dat dat fiscaal voordeliger was. En dan was ik ineens per ongeluk toch ingeschreven in groepswerken, dacht ik, oh, ik kan die mensen niet teleurstellen. En ik heb eigenlijk per ongeluk mijn master handelsingenieur gedaan. En dan dacht ik, weet je wat, dan is dat met een buffer. Beetje een raar verhaal. Wat ik vind dat je daar leert, ik vind om te beginnen bizar dat je niet mocht als werkstudent die studie doen, een economische richting, en dan niet eigenlijk op die moment je bedrijf kunnen uitbouwen. Ja, dat was heel moeilijk voor mij en dat was echt bizar. Ik kocht dan mensen hun cursussen en notities en zo. Ik was dan niet in de les. Allee, dat was echt heel goed uitgezocht. Ik vind dat je daar leert hoe dat je op termijn aan de praktische kant bijvoorbeeld COO of zo kunt worden. CFO, CIO. Ja. Maar je leert niet hoe dat je een leider wordt.
Nee,
dat
leert je leert niet. Ook niet ondernemen.
Hij leert ook niet ondernemen.
Hij leert en ook niet verkopen.
Gelukkig kon ik dat, maar ik begin nu baat te hebben bij de processen en de praktische dingen die ik heb geleerd. Maar er is een heel groot gat tussen starten op TUNIF en dan er gestaan in je onderneming 5 of 10 jaar later en daar iets mee zijn. Want het ondernemen... Je krijgt een boek Financieel Beheer voor KMO's met allemaal cijfers in eigen vermogen, schuldvermogen, al die dingen. En je weet niet wat dat wil zeggen. Je kunt dat niet voelen. Ze zouden nu beter een onderneming laten opstarten en laten met mensen samenwerken. Maar dat is net zoals dat ze u in het middelbaar zouden moeten leren over relaties en uw geld beheren en belastingen en zo. Dus ze leren nu de belangrijke dingen niet. Ik ben blij voor de analytische blik die ik heb kunnen, het analytisch vermogen dat ik heb opgebouwd. Ik vraag me af of dat ook sneller had gekund dan op die 5 jaar. Mm-hmm. Ik heb daar wel veel van geleerd. Ik weet van veel zaken dat het bestaat en dat is uiteindelijk belangrijk. Je moet niet anders weten hoe het moet. Je moet weten dat het er is. Of ik het opnieuw zou doen, daar heb ik nog altijd geen antwoord op. Maar ik weet wel, en dat is misschien heel bepalend, dat ik nu wel heel graag mensen aanwerf die TW hebben gestudeerd. Of handelsingenieur, of iets
of
in die naart.
Handelswetenschap, ja. Ik heb dat gestudeerd. Ja, ja.
Want ik zie wel dat die een bepaald analytisch, abstract denkvermogen hebben. Dat ze weten hoe met cijfers om te gaan. Dat ze net genoeg dominantie in zich hebben om die richting te kunnen volbrengen. Want dat is niet gemakkelijk. Zo 4 examens op 4 dagen. Je leert knalhard werken. En dat is iets dat ik ook wel nodig heb in mijn start-up. Dus ik zie toch wel het voordeel ervan.
Ja.
Maar ik kan het op een betere manier, absoluut. Ik heb denk ik ongeveer 60 professoren gehad en ik kan de goede proffen op 1 hand tellen.
Ja. Ja, ik heb onder andere ook in econometrie of statistiek geleerd wat dat de positieve correlatie is tussen de lotto winnen en zwanger worden als je de pil en condoom gebruikt. Dus dat de kans dat je zwanger wordt met de pil en het condoom, ook al gebruik je dat, dat die groter is dan in de lotto winnen bijvoorbeeld. Zo'n ding leerde ik dan. Of de correlatie tussen zelfmoorden en het aantal tv's in de Deutsche Mark, want dat was toen nog, dat nog geen euro was. Dus dat zijn dan ook van die dingen dat ik denk van ja... Maar bijvoorbeeld, ze zegt het wel, hè, ook al die current ratio, quick ratio, die balans lezen, ik vind dat zo essentieel dat je cijfers kent. Maar tegen dat dan toepast, omdat dat zoiets heel abstracts is, ja...
Ja.
Blijft dat niet aan.
Maar ja... Nu, ik ben begonnen als immenszaak, of in mijn beroep dan, en ik snapte niet hoe ik mijn boekhouding moest doen. Ik heb een major accountancy. Ja, daar is gewoon een gap tussen real life en theorie. En dat is net hetgeen dat ik probeer te overkomen met mijn eigen programma's. En dan krijg ik de feedback van mensen dat ze zeggen, ik heb hier meer geleerd dan op 3 jaar universiteit of hogeschool, of maakt niet uit. Dan denk ik, oké, mission accomplished. Dan gaan we ons focussen op actie in plaats van theorie.
Maar ik denk ook dat dat komt omdat hij mensen teacht om... een succesvolle onderneming uit te bouwen, terwijl een school eigenlijk gemaakt is, denk ik niet, toen een tijd, niet gemaakt is om eigenlijk ondernemers klaar te stomen. Ik denk dat die klaar waren voor bij een PwC of een...
PwC, Deloitte, KPMG.
Ja, de Final Four of de Big Five vroeger, te gaan werken en dergelijke meer, en daar, wat is dat, consultant en auditor en accountant en de fiscalist gaan worden.
Dat komt even recht in mijn hart binnen dat je dat nu zegt, want ik vind het zo erg. Ik heb zelf het geluk gehad dat mijn ouders vroeger hebben gewerkt met de Big Four, bijvoorbeeld. Dus voor mij was dat niet shiny. Maar voor de meeste mensen in mijn richting, waar enorm veel in zat en zit, nog steeds, die doen allemaal grave dingen, hè. Maar die zijn allemaal opgepikt door al die bedrijven. We hebben in onze laatste 2 jaren corporate internet, alles om zomaar van de markt te plukken. En ik had zoiets van, alleen waarom zijn jullie normaal aan het tekenen? Moet dat toch niet zomaar doen? Ik was uninterested. Ik dacht gewoon, ik ga eindelijk veel tijd hebben voor mijn eigen bedrijf. Maar als we even gaan kijken naar wat ze u eigenlijk aanleren op de unif, is ze laten u een business case uitvoeren bij bijvoorbeeld een van die bedrijven. Ze laten u groepswerken indienen onder leiding van uw prof. Ze houden u eigenlijk heel klein. Ze zeggen eigenlijk heel de tijd, dit is hoe jij als werknemer gaat werken. Er is niks fout met werknemers zijn, hè? Even for the record. Ik zou niks zijn zonder mijn team. Ik hoop heel hard dat die gaan blijven, dus... you need everyone, hè, om samen iets groots te kunnen bereiken. Maar zo leren nu aan om je potentieel net genoeg, maar zeker niet te veel te benutten. En dat stoort mij aan heel het unif.
Hij ziet dat dan letterlijk aan de Deloitte's en PwC's. En dat is geen kritiek, want ik heb het zelf van dichtbij meegemaakt. Ik heb er zelf niet gewerkt, maar mijn ex-vrouw heeft dat wel gedaan. En veel vrienden in een tijd... En je ziet ze rondrijden met de minietjes. Hè. We zijn daar trots op. Hè. Die minietjes, zelfs de minietjes, de minicoopers. Als het gekleurd is van boven, kan je zelfs zien als het junior is. Hè? Ja, als de spiegels gekleurd zijn. Het ene is junior en het andere is al senior. Allee, het is zoiets in die stijl. En wat ze letterlijk doen, is die moeten keihard werken. Maar keihard werken. En dan is de bedoeling dat je iedere keer mee kan. En we worden zo in die performance culture gepusht om te gaan presteren. En pas op. Ik kan niks tegen presteren, don't get me wrong. Wat ik wel een punt mee heb, en dat is hetgeen wat je al een paar keer vermeld hebt, is dat je je zelfwaarde, je zelfbeeld laat gaan afhangen van die targets of van die externe doelstellingen, waarbij dat je op een bepaald moment niet meer jezelf goed genoeg vindt als je die doelstelling niet haalt. Ik heb dat keihard gehad. En dat je dan eigenlijk, kan niet zeggen dat je mensen kapot maakt daarmee, maar ik ken echt wel, die mensen moeten echt, ik heb dat meegemaakt, zaterdag, zondag, dat die bleven gewoon doorwerken. Als je dat doet, alsjeblieft start je eigen bedrijf, in plaats van een ander zijn villa te betalen. Ja. Dan denk ik dat wel heel hard. En pas op, dat is no judgment, hè. Als je dat wilt doen, doe dat vooral. Hè. En dat biedt perspectief, maar het klopt wel.
Nu, langs de andere kant, Peter, ondernemen en alle verantwoordelijkheid dragen, ook niet gemakkelijk.
Maar nee. Maar dus de vraag is letterlijk, wat wil je en wie wil je zijn en wat zit er in jou? En dan moet je voor jezelf gaan... Ik doe de twee nu. En ik vind ze alle twee heel tof. Maar ik kan je verzekeren, ik heb ongelooflijk grote ambities met mijn eigen bedrijf in de tussentijd. Maar ik doe het dan ook als commercieel directeur, doe ik ook heel graag. En ik geef toe dat die combinatie wel wat heftig is met gezin.
Ja.
Maar... ik heb de twee nodig, eerlijk. Allee, ik heb de twee nodig. Enfin, ik vind die combinatie tussen de twee heel tof. Dus,
en is dat echt zo? Of is dat iets dat je zelf vertelt?
Dat is een heel goede vraag. En ik denk dat dat een transitie is. Dat is een heel goede vraag. Ik heb me die vraag ook al gesteld.
Dit komt dan uit mijn sessie van er straks, waarbij we waren aan het kijken naar mensen met verschillende... Ja, ik vind het enorm moeilijk om geïnterviewd te worden, hè? Want ik wil u allemaal vragen stellen, dus ik ben echt braaf aan het proberen zijn.
Amy, dat is hier geen interview. Je hebt dat nu al 4 keer verhoord, het is een dialoog. Ik verwacht dat je me ook vragen stelt. Dat is de reden waarom de mensen naar de podcast luisteren.
Maar uw vraagstelling is heel goed, dus ik denk, ik kan hier al op antwoorden. Uw vragen zitten echt goed in elkaar.
Wij kosten ook op restaurant gegaan in Antwerpen nu. Hè? Bedoel, het is nu alleen virtueel, maar dat is wel de bedoeling. Bedoel, vandaar ook dat ik heb die vraag niet uitgevonden. Hè? Ik volg al heel lang, dus ik wist al in mijn hoofd, ik wil dat en dat vragen. Maar op het moment zelf tune ik in met de energie. Mm-hmm. En dan denk ik zoiets van, ik zal wel zien wat er komt. En ik had sowieso vertrouwen in dat dat een heel leuk gesprek ging worden, dat wist ik sowieso.
Zeg, ik heb wel nog een vraagje voor u ook.
En nog 2 minuten, nee, want het is 2 minuten
voor 12. Ja, ik nog een klein beetje uitlopen. Ik weet het, mijn team is al veel streng met mijn agenda dan omdat ik zelf zeg dat ze moeten streng zijn. Maar ik was te laat, hè. Dus, je zei er straks van, het feit dat ik toen aan het wenen was op mijn stories, dat toen zo is binnengekomen bij u. Waarom is dat bij... Ik weet dat veel mensen dat hebben gezien, maar waarom is dat bij u binnengekomen?
Ik kan nu heel blunt zijn, hè. Ik kan nu heel direct zijn. Is dat... ik ben begonnen met mijn Instagram-account op het moment dat ik mijn podcast begonnen ben. Nee, ik ben eerst begonnen met video's te maken op YouTube. En toevallig is die podcast eruit gekomen. Toen heb ik een Instagram opgemaakt voor te spelen, omdat ik niet wist van... ik ga dat hier gebruiken en ik ga daarmee experimenteren. Terwijl mijn reach op LinkedIn veel groter is. En Facebook, En daardoor ben ik jou beginnen volgen. Omdat we wel een aantal gemeenschappelijke vrienden kennis. En ik ben een Peter van Keer. Ik heb dat heel veel met Peter rondhangen. Hij heeft een aantal opdrachten van mij gedaan. En vandaar kwam hij met jouw naam ook af en al van die toestand. Ja. En,
Thanks, Peter.
Dus ben je bij hen volgen en ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb zo wat een aversie voor als het er te perfect uitziet. Dan heb ik zoiets van, it's too good to be true. Ik heb graag zo mensen, omdat ik ben zelf niet perfect en voor mij, als het er perfect uitziet, die afgeliktheid, dan zou ik ze wel, hè, die verkopers met hun chique kostuums aan, met hun schoentjes, met hun naar gelegd, zodat je zo echt denkt van... Allee, zijn je nu van plastic of zo? Ik bedoel, en je geen piet, omdat je ken bent of zo? En ja, natuurlijk ben je jou te volgen. En het zag er echt gewoon ongelooflijk goed uit. En ik denk zo, die doet hier gewoon alles perfect. En toen ben ik bij hem begin opvallen, dat je zo ook dingen begint delen, dat niet zo perfect ging. En dat was een van die momenten. En dat was bij mij zo die klik, zo van, damn, maar dat is wel fucking authentic. Je kunt altijd de highs doen en de het er veel die dat doen, hè, zo van, hè, met een bling-bling. En hij toonde letterlijk van, gastjes en vrouwen, als je dat wilt, maar dat moet je er ook bij nemen. En I'm just only a human. En dat was bij mij hetgene die... Want dat is uiteindelijk heel de opzet van de podcast. Ik zeg ik wel, hey, sales en marketing, entrepreneurship. Maar uiteindelijk komt het van, doe iets met je leven en... Die verhalen brengen van mensen die inspireren. En dat is niet dat dat een rechte lijn is. Dat is iets dat met obstakels gaat. En het is de bedoeling dat die obstakels overwint. Ja. En in die pijn zit er een bepaalde les. Maar je kan je ook laten tegenhouden door die obstakel. Maar gaat dat door en doe de fuck iets met je leven. Omdat ik net 6 maanden ervoor, of 2 jaar ervoor, bij de dokter zat. En mijn zoontje of zo'n zoontje van toen 6 maanden, die... zat bij de dokter samen met mij en de dokter zei, Peter, na 3 maanden te leven, moest je dat niet laten weghalen en die melanoom. En dan, sindsdien heb ik wel zo heel hard zoiets, in combinatie met mijn neef die dan zelfmoord gepleegd heeft, op tweede kerst, dat ik heel hard zoiets van, fuck it, nu gaan we gewoon doen alsof dat de laatste dag is en we gaan nu alles doen wat we willen doen, ook al denkt de maatschappij, wat zijn je mee bezig? En daarom raakte dat bij mij zo, omdat ik zoiets anders van, godverdomme, je moet dat wel maar durven tonen. Ik kan dat nu op dit moment niet zo heel zijn ween op... doet er niet toe, ween of emotioneel zijn op social media of in mijn podcast. Alhoewel dat ik al veel meer privé ding heb gedeeld. En dat vond ik... ik had het anders zijn. Voor mij werd dat heel verbindend.
Ja.
Omdat het feit dat je goed kan verkopen en dat je presteert, dat ik zoiets van, ik heb er al zoveel gezien en dat werkt. Maar dan heb ik de echte mens achter Amy gezien.
Ja, en weet je wat dat daar heel absurd aan is? Is dat het tegelijkertijd ook mijn schrik is dat ik dat niet ga kunnen behouden. En dan is een beetje mijn eigen fear of success is... Wat als ik erin slaag om het perfecte beeld te leven? Wat als ik erin slaag om niet meer soms overwerkt te zijn? Of om... Do not fuck up. En dat kan in C niet, want dan zitten we weer met die perfectie. Maar wat als dat zo is... En ik heb niks niet meer om te laten zien aan mensen waarmee ze zich kunnen verbinden, omdat ik te ver sta. En zou dat mij dan nu tegelijkertijd tegenhouden?
Ja, maar Amy, ik ga je één ding zeggen. Zolang dat je met Charlie blijft, kan je één ding zeggen. Papa zijn is niet evident, want dat is de grootste... Mijn zoon is letterlijk mijn grootste boeddha, mijn grootste leraar. Plus kinderen, wat ik ook meegemaakt heb. En dat klinkt nu heel taboe, maar ik ga toch zeggen... Ik ga dat mensen echt meteen de scheen stoppen, maar dan is het maar zo. Als dat je eigen vlees niet is, is dat niet zo evident. En zeker niet als je dat nog nooit... Ik heb letterlijk 9 maanden kunnen uitkijken dat er daar zo een stuk vlees uit die vagina gevloept is. Maar dat is een proces, dat is een proces. Je kunt daar aan wennen, maar op een keer ontmoet je dan een vent of een vrouw, dus een meider. Hey, er komt nog een package bij. En die zitten in de leeftijd, als ik dat ze kan zien, ja... Ja, evident is dat niet. Er zullen nog tijden zijn waarbij dat op een keer dat je kop ontploft. Dat je zoiets zegt van... Allee, van wat komt dat hier nu op een keer? Dus ik denk niet dat die perfectie is. Het enige wat er wel is, Amy, is dat je een bepaalde peace of mind gaat hebben in je hoofd en dat je weet hoe je daarmee om kan gaan. En dat je dat kan teachen aan de mensen, dat is weer iets helemaal anders. Dus die veerkracht dat je gaat hebben.
Ja.
Zie je? En dus...
Ja, nee, ik vind het helemaal waar, maar ik vind het gewoon leuk. En dat is het fijne aan dit gesprek is... gesprek, geen interview, zie je? Ik denk nu alweer... Oh, ik moet toch nog weer eens terug wat meer behind-the-scenes-foto's delen. Ik moet toch nog weer eens wat delen, want ik was bijvoorbeeld vanmorgen... Ik ben al 2 dagen heel vroeg opgestaan om 's ochtends nog te kunnen werken. Mm. En dan komt er zoiets bij mij boven, dat is heel dubbel. Want ik ben goed met time management, maar er zijn 2 bedrijven... en pluskinderen, en een nieuwe kat, en een vriend... En 2 ouders en mijn broers wonen allemaal niet in het land. En er zijn veel mensen that I love and that I respect. So there's just a lot. En dan komt daar zo wat bij van, je leert mensen zaken aan. En om dan die imperfectie te laten zien, there's a fine line. Laat je het zien dat je om 6 uur 's ochtends aan het werk waart? Tuurlijk, want ik ga straks een reel maken met verschillende stappetjes van mijn dag. Ik moet trouwens u nog even filmen direct. En ik ga er zo timeslots op zetten van wat ik allemaal heb gedaan vandaag. En tegelijkertijd... Ja, people will always have something to bitch about. Ik ben daar eigenlijk trots op. Ik had zoiets van de moment van, weten wij, dat zijn leuke dingen. En ik was eigenlijk heel blij. Ik heb daarna gesport. Zeg, ja, ik vond het eigenlijk leuke dingen om te doen. Ik was blij met zoiets, gewoon een lijstje. Ik moest het waarom later eens niet gaan uitvinden. Maar toch laten we heel veel imperfecties niet zien, omdat er continu die highlight reel gefocust wordt online. Dus ik denk, continu die een trein blijven bijsturen. Continu blijven de real stuff delen. Ik denk persoonlijk, als ik dat kan blijven doen... Dan blijf ik authentiek. Maar soms word je wel een stukje afgeleid.
Ja, maar ik... dat is een beetje een link. Ik was naar de Isle of Marketing podcast aan het luisteren vanmorgen. En ik hoor dat continu terug. Is dat... De content quality is altijd... Dat is het allerbelangrijkste. Je productiekwaliteit, de video, weet ik veel wel, dat dat niet super is. Maar die content quality. En als dat, zoals again, weer met die intentie dat je steekt in je cursussen en die love en die dedication en die passion erin, dat is hetzelfde. Ik bedoel, er is geen dag die je kunt je gedachten niet gaan controleren. Je kunt ze wel sturen, maar dat is uiteindelijk heel de basisboodschap dat je wil geven. En er zullen altijd wel nieuwe obstakels op je pad komen. Ik kan je verzekeren... Hoe dat ik terugdenk als ik 28 was en nu 46. Ik vind mijn eigen in een oude zak of zo. En tegendeel, ik voel me zelfs jonger. Alleen is het zo dat ik gewoon een aantal kilometers meer heb gelopen. Hè. Ik bedoel, je hebt nu je relatie. Ik kan je 1 ding zeggen, dat gaat veranderen. Ik bedoel, alles verandert continu. En het zijn die veranderingen die gaan zorgen dat je gechallenged gaat worden. En door die challenge gaan er ook periodes komen waarbij je misschien op een keer gaat denken zo van oké, ik heb nu misschien al dat geld, maar... Wat stopt dat nu eigenlijk? Als ik nu 20 miljoen, 30 miljoen, 40 miljoen heb... Misschien... Ik ken nu zoiets als van... Ja, ik kan nu hoesting voor een keer iets terug te geven aan de wereld. Ik geniet er nu enorm van... Voor 24-jarige mensen... Fantastische verkopers. En eigenlijk de beste versie van zichzelf te worden. En die link, wat je nu over babbelt... Daaraan te werken. Dat please-gedrag, die grenzen zetten, et cetera, et cetera. Al die dingen dat ik niet wist. En je gaat dat wel merken... Dat ook voor jou... Dat je op een bepaald moment... ja, ga je zoiets zeggen, ja, ik heb het nu allemaal bereikt. Het is nu tijd dat ik een keer echt naar een andere purpose, naar een andere missie gaan. En dat gaat zelfs dat te kunnen delen, die inzichten zelfs die je vandaag gedaan hebt. Dus je gaat altijd wel content genoeg hebben, zolang dat je blijft leven natuurlijk. En je hebt ook geen zekerheid dat je... Allee, je bent al een paar keer ziek geweest. Voor hetzelfde geld kom je ook in een soort... Allee, je gaat dat meemaken rond je 35, 40 in een soort existentiële crisis. Waarom ben ik hier? Waarom leef ik hier? Is dit nu allemaal wel de moeite waard? Wist? Ik had dat gehad, hè. Mijn 30e een exit gehad van een bedrijf. Veel geld verdiend met die shares. Ja, is dat dan? Goed, ik ken nu alles, ik ken een grote Mercedes. En nu?
Ja, ik heb
20 gitaren. Ik heb nu 20 gitaren gekocht. Does it make me happy?
Ja, maar ik heb dat voor
het dat nu...
Ja, ik heb dat vorige zomer al met de red, hè. Dat gaat blijven terugkomen. En ik denk ook, wat ik er vooral mee wou zeggen net is, ik weet dat dat nooit echt gaat zijn. Maar onbewust komt dat soms wel boven. En dat is een stukje van die fear of success en een stukje van die fear of growth misschien zelfs. En ik heb van een mooie bedacht, dat wordt mijn nieuwe achtergrond van mijn gezin, wordt gewoon grow. Want dat is echt mijn bedoeling. Dat was een van mijn thema's ook van dit jaar. Oei. Maar ik heb dat vorige zomer gehad. Ik wou dat huis kopen. Ik had die shit gehad met die bank dat me die lening niet wou geven. Ik heb dan gezegd, ik kan het wel zelf verdienen en zo. En ineens had ik het team in het huis. In de kinderen dan ineens en al die zaken. En ineens was het zo van, holy fuckballs. Ik heb nu alles bereikt wat ik wou. En nu?
Ja. En ja, dat hè. Dat is erg hè. Dat is, dat is naar de maan gaan. Ik heb dat ook gehad hè. Een bepaald moment zijn ze in de security business bij IBM. Ze zijn bij de top 5 van de wereld van verkopers. Ja, tof. En nu? Wat moet je nog doen? Zijn aan de maan geweest, keer terug. Ja, en nu? Op de Gentse feesten gaan spelen. Ik bedoel, dus die iets anders te vinden die heel diep bij jou zit, waarbij dat, dat er niks meer van externe validatie is en waarbij dat je een soort, ja, dat je een reden... Allee, ik had dat vanmorgen nog gehoord tijdens lopen. Ik was heel vroeg wakker, ik was gelopen en ik hoorde, het leven heeft eigenlijk totaal geen meaning, dat heeft geen zin. Tenzij dat jij dat zelf zin en meaning aangeeft. Ja. Maar het is aan jou om dan een bepaalde meaning aan te geven. Als je vindt dat je verstoord bent door de moeilijke relatie met jouw vader, moeder, omdat je vader op een andere zin heeft, of je moeder bedrogen hebt, of whatever. En je wilt dat verhaaltje blijven geloven dat dat een impact heeft op jouw leven en dat dat de meaning van jouw leven gaat veranderen. Dat is jouw keuze. Ik kan niet zeggen dat niet ergens is. Maar op een bepaald moment heb je wel de keuze om die meaning voor jezelf te gaan inleven. Want, allez, ik vermoed dat je ook wel mama worden. Stel je voor, je neemt een eicel van jou, je smijt die samen met die van Charlie. Het komt er een jongen uit, je noemt die Peter, want dat is een sexy naam. En dan kun je zeggen, het is mijn kind, maar dat is eigenlijk jouw kind niet. Dat is het universum, dat is de aarde die je gedaan hebt. Je hebt toevallig een eicel met een zaadcel samengebracht. En dat is gebeurd. Maar wij hebben daar natuurlijk een hele show van gemaakt. De mama en de papa en ons kind en mijn verantwoordelijkheid en liefde en al. Maar in C is dat ik alsof dat er... Ja, een graspriet bloeit ook zo. Dat is hetzelfde principe. Dat roeit en dat bloeit en dat blijft groeien. En dat, dat is uiteindelijk hetzelfde. Ja. Dus vandaar dat je dat gaat wel merken, dat je... Ja, allee, dat gaat... Maar het belangrijkste is dat je... En dat is iets wat je nu wel zelf voelt. Dat je blijft jezelf voelen. En dat je tijd neemt om te voelen van, ja, wat voel ik nu eigenlijk? En is dat echt wel wat ik wil?
Ja.
En dan ga je altijd dicht bij jezelf blijven... Ga je niet in een burn-out terechtkomen. En zolang dat je trouw blijft dat je zelf voor hetzelfde geld binnen 2 jaar verkoop je heel een boel en ga je op een berg gaan zitten in Peru met dat water. Het kan ook, hè. Wat dat ook oké is.
Ik weet totaal niet. Ik heb onlangs zo'n moment gehad dat ik opstond van, en ik dacht, goh, weet je, ik weet eigenlijk totaal niet waar ik sta over 5 jaar. Eender wat gaat gebeuren.
Ja, en mijn 2 jaar geleden zei je, ja, de podcast toen. Dat is, ja, is dat zo? Ik bedoel, ik ga met Amy aan babbelen over spiritualiteit en iedereen denkt, serieus? Kun je wat beter wat geld verdienen?
Ja.
Anyways, Amy... Ik moet zeggen, ik vond het echt een super fantastisch leuk gesprek.
Ik vond het heel gezellig. Ik wil graag zelfs nog eens terugkomen als je me nog eens wilt uitnodigen.
Ah, wel, ik ga eigenlijk zeggen, stiekem, ik wil dit niet in je mond leggen. Ik bedoel, een deel 2 gaan we zeker wel nog een keer doen.
Ja, dat
en misschien zelfs ik in een fysieke. Toen kom ik wel een keer naar Antwerpen.
Dat is een heel goed idee.
Ah, wel, okay, bedankt Peter. Alleszins.
Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!